Welkom bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars, heet u van harte welkom bij het programma Heiligen Getuigen. We gaan opnieuw verder meewandelen in het leven van de zalige pater Valentinus Paquet, die ook wel beter bekend staat als het heilig paterke van Hasselt. En we zijn zo langzamerhand aan het eind van het leven van deze zalige gekomen. We beginnen in hoofdstuk 16, laatste ziekte en zalige dood. Deelt God het einde van het aardse bestaan mee aan bevoorrechte zielen? Levens van heiligen blijken dergelijk verschijnsel af en toe te bevestigen. Is dit het geval voor pater Valentinus? Het blijft een vraagteken. Het staat intussen vast dat hij tijdens zijn laatste jaren een voorgevoel van zijn naderende dood had. Hoe meer zijn stervensuur naderde, des te meer sprak hij erover. De eerwaarde heer Jan Paquet, neef van het heilig paterke, zinspeelde in 1903 op het 50-jarig priesterjubileum van zijn heer oom. Och, kindje, er is voor mij maar één jubelfeest, dat van onze lieve vrouwke. Als ik dat mag meevieren, dan ben ik gelukkig genoeg, antwoordde pater Valentinus. De dag na dit jubeljaar is de heilige man inderdaad gestorven. Hij herhaalde menigmaal tot een kloosterzuster van Hasselt: de tijd is kostbaar. De tijd is kort. Laten we ons best doen. We hebben niet lang meer te leven. Jij niet, maar ik. In mei of juni 1904 verklaarde een van zijn biechtelingen dat ze 18 weesgegroeten voor hem had gebeden ter ere van de 18 verschijningen van onze lieve vrouw van Lourdes, omdat hij nog 18 jaar zou mogen leven. 18 jaar, hernam pater Valentinus. Nog geen 8 maanden meer. En deze stellige verzekering ontstelde haar. Wat zegt ge daar, eerwaarde vader? Niets, niets, kindje. Zo ontweek hij een antwoord. De verklaring trof deze persoon zo erg dat ze het vertelde aan een kloosterzuster. 8 maanden nadien was pater Valentinus reeds overleden. In september 1904 oefende hij als buitengewoon biechtvader zijn ambt uit bij de zusters Clarisse in Hasselt. Hij sprak tot een van de kloosterlingen: kindje, nu kom ik voor de laatste maal hier. Binnenkort ga ik naar de hemel. Ook de koetsier die hem tijdens de laatste winter iedere week naar het klooster van de heilige kindsheid voerde om er de biecht der zusters te horen, kreeg de waarschuwing: nu moet ge niet meer komen, dit is de laatste keer. In de loop van de laatste maanden leerde hij als biechtvader aan een zuster van de heilige kindsheid een heerlijke en praktische kruiswegoefening. Elke week verklaarde hij een statie. Bij de 12e onderbrak hij de reeks en zegde: voor de laatste 2 heb ik nog wat tijd over. Wij zullen een voorgaande hernemen. En de pater wist het zodanig te regelen dat hij de laatste 2 weken zegde: nu moet ik mij haasten, anders krijgen we niet gedaan. De kloosterzuster begreep de zinspeling op de dood helemaal niet. Pas later stelde ze vast dat hij na de uitleg van de laatste statie overleden was. De dag na zijn berechting vroeg pater Valentinus aan zijn neef, de eerwaarde heer Alphonse Paquet, of hij zijn brevier bij zich had. Ik heb hier een printje dat ik gekregen heb bij mijn priesterjubileum, sprak hij. Gij moet het mij in uw brevier laten steken, want na mijn dood nemen ze alles weg. Breng dus uw brevier de volgende keer mee. De dag nadien, op 18 december, herhaalde de zieke de vraag: hebt gij hem nu meegebracht? De neef overhandigde hem een nieuw brevier dat hij nog niet had gebruikt. De pater in het bed doorbladerde het boek en stak zelf het prentje erin. Bij het heengaan van zijn verwanten riep pater Valentinus hem: "Zal Nonk nu sterven? Ik zal mij toch in alle geval gereed moeten houden." En daarop vroeg zijn neef: "Nonk, zoudt gij niet al gereed zijn?" De zieke glimlachte even, maar antwoordde niet. Na de dood van heer Oom doorbladerden beide neven het brevier dat onaangeroerd gebleven was. Het printje bevond zich tussen de bladzijden 280-281, waar de getijden staan van 's Heeren besnijdenisdag. Op die dag was het heilig paterke inderdaad gestorven. Het beeldje stak juist bij deze tekst: "Circumcisus enim vitis, dominico dignus judicator obtutu." Dat wil zeggen, die besnedenis van ondeugden wordt waardig geoordeeld God te aanschouwen. De hele katholieke wereld had het jubeljaar van Maria's onbevlekte ontvangenis luisterrijk gevierd. Pater Valentinus had er zo vurig naar verlangd en had het zo vreugdevol beleefd. Dat jaar was haast om. Sinds 3 jaar leed het heilig paterke heel erg tijdens de winter. In 1903 overviel hem een zware verkoudheid die hem 6 weken lang in de ziekenkamer weerhield. Hij herstelde enigszins, maar zijn gezondheid was geknakt. Tevoren was hij een voorbeeld van kloostertucht, van zielenijver en van arbeidzaamheid. Hij bleef dit toonbeeld ook tijdens zijn ziekte. Pijn en leed hadden diepe groeven in zijn gelaat gekerfd. Een waas van uitputting hing over hem. Niettemin sleepte hij met haast onmenselijke inspanningen zijn armtierig lichaam naar de biechtstoel en woonde nog stipt alle kloosteroefeningen bij. In het begin van de winter in 1904 verergerde de oude kwaal. Hij zocht zijn ongemakken te verbergen en liet in het geniep een lekenbroeder, Gislenus Beckers, de wonden aan zijn benen verzorgen. In vertrouwen bekende hij eens aan een medebroeder: "Ze moesten eens weten welke kwalen ik moet verdragen, ik zou ervan krijgen." De naaste liefde verteerde nog immer dit uitgeputte lichaam. Op zaterdag 10 december had hij nog biecht gehoord van 2 uur tot 's avonds 9:30. Zondags hernam hij deze taak vroeg in de ochtend, maar blijkbaar met veel meer moeite. De biechtelingen bemerkten hoe moeizaam hij voortsukkelde. Nu en dan moest hij geruime tijd stilzitten zonder 1 woord te kunnen uiten. De maandagmorgen was hij zo afgemat dat hij moest terugkeren naar de ziekenkamer. Een hartziekte kwelde hem. Tegelijk gloeide het koud vuur door zijn ganse lichaam. Vooral in zijn benen en voeten beet de pijn, toch kwam er geen klacht over zijn lippen. Pijn en ellende beletten hem niet dat hij ook in deze omstandigheden kans vond om de bezoekers te helpen en aan elk van hen goed te doen. Allerlei spreuken, spitsvondige vergelijkingen, anekdoten mengde hij in het gesprek die de bezoekers tegelijk stichtten en vermaakten. Wanneer men medelijden betoonde, wist hij met een kwinkslag of een ernstig woord de aandacht van zijn persoon af te leiden. Herhaaldelijk vroeg men: "Hoe gaat het nu, pater Valentinus?" Onveranderd klonk zijn antwoord in deze zin: "God dank goed, kindje, opperbest, het is nog nooit zo goed met mij geweest." "Maar ik geloof toch, pater Valentinus, dat gij veel lijdt?" "Dat is niets, ik moet ook wat hebben, ik heb dat verdiend. Mijn benen doen wel erg zeer, maar ze moeten nog meer van de zweep hebben, dat is de wil van God." Eens gaf men hem de raad zich flink te dekken tegen de koude. Toen herinnerde de grijsaard ons een woord van zijn vroegere novicemeester: "Op het kerkhof is het nog veel kouder." Een andere keer gaf hij een gebod en een redenering: "Vanavond gaan wij vroeg slapen, om licht en vuur te sparen, zoals de arme mensen." Broeder Wenceslas Raats, die hem verzorgde, kreeg volgend verhaal. Toen de heilige Franciscus ziek te bed lag, zag men hem altijd lachen. Natuurlijk wou men de reden daarvan achterhalen en hij antwoordde: "Ik heb plezier, omdat ik de heerlijke kroon zie voor de brave broeder die mij met zoveel liefde oppast." Bij de vaststelling dat een medebroeder treurig naar zijn bed keek, vertelde hij een geestige anekdote om hem op te monteren. Soms bleek hij ook ernstig gestemd. Een pater verklaarde dat velen baden voor zijn genezing. Hij dankte, maar sprak daarna: "Wij moeten ons maar zorgvuldig voorbereiden om daarboven bij onze lieve Heer goed aan te komen, want dat is een gewichtige stap." Pater Valentinus was bang dat hij 's nachts onverwacht zou kunnen sterven. In de nacht van 15 op 16 december vroeg hij de heilige laatste sacramenten. Hij dacht eraan hoe hij menigmaal ontelbare andere lieden had aangespoord om deze belangrijke zaak op tijd te verrichten. 'S Morgens deelde hij zijn verlangen mee aan de overste. Spijt zijn pijn en ziekte knielde het heilig paterke neer voor het altaartje van de ziekenkamer. In gebogen houding, met het rozenhoedje om de handen gevouwen, wachtte hij op de communie. Voorafgegaan door de kloosterlingen naderde pater Gardiaan. Na zelf het confiteor gebeden te hebben, vroeg pater Valentinus, naar religieuze gewoonte, vergiffenis voor alle fouten van zijn kloosterleven aan paters en broeders, vergiffenis voor de menigvuldige ergernissen die hij hun gegeven had. Zijn overste antwoordde: "Pater Valentinus, wij weten allen wel hoe gij altijd een goede en voorbeeldige kloosterling geweest zijt. Doch, daar gij het verlangt, vergeven wij u van harte alles wat gij ooit misdaan mocht hebben." Het was een aangrijpend schouwspel, de grijsaard in nederige houding op de grond neergeknield te zien, aanwezigen schrijden. Diep ontroerd verwijderde zich de kloostergemeente. Met luide stem bad pater Valentinus het gebed van Pius X om de volle aflaat te verdienen in het uur van de dood. Hij beklemtoonde de woorden: "Mijn angsten, mijn kwellingen en smarten," alsof hij besefte welke ellende hij diende te torsen. Zijn kwaal verergerde stilaan. In het begin hoopte men beterschap te zien intreden. Elke dag toonde duidelijker dat de stad Hasselt een zwaar offer zou moeten brengen. Het laatste uur naderde ras. De hoogeerwaarde provinciaal pater Marcus de Vos bezocht de voorbeeldige kloosterling en vroeg: "Pater Valentinus, zoudt ge gaarne nog wat blijven leven?" "Ja, pater, om u plezier te doen." "Dan zoudt ge nog wat kunnen werken aan het heil der zielen." "Ja, zo wat met een hoop meelopen," antwoordde hij nederig. Kerstmis naderde. Pater Valentinus leed het meest omdat hij op die dag maar één mis mocht lezen en met de broeders niet aanwezig kon zijn in de kerstmis. Op 31 december was zijn toestand vreselijk verergerd. Tijdens het verzorgen van de diepe wonden aan zijn voeten vertrok zijn gezicht van de pijn. "Nonske, hebt ge pijn?" vroeg een neef. "Och, kindje, het is niets." Eenmaal klaagde hij die dag: "Ja, de voeten zijn koud van buiten, maar het vuur brandt er van binnenin. Het is om uit zijn vel te springen." En niettemin bleef hij vrolijk gestemd. De knecht van het klooster bracht 's middags een fles medicijn. Het heilig paterke dankte zo koddig en riep zo leuk: "Zalig nieuwjaar," dat allen in de kamer luid op moesten lachen. Tijdens de nacht voor zijn dood was hij buitengewoon blijgeestig. Belichtte de liefde zijn gelaat met een glans van blijheid? Wou hij de medebroeders rondom het bed opmonteren? Hij sprak onder andere over de feesten ter ere van de onbevlekte ontvangenis en herinnerde er trots aan dat Tongeren immer de stad van onze lieve vrouw was geweest. De bewakers bemerkten spijts alles zijn afgrijselijke pijnen. Ze wilden hem verleggen. Hij zag hun vergeefse poging en dankte met een zalige glimlach: "Ah, nu lig ik goed. Nu lig ik als een prins." Even voor middernacht losten twee andere kloosterlingen de wakers af. Pater Gardiaan had hun de opdracht gegeven dat ze de zieken niet mochten laten opstaan om de mis te lezen. Bij het horen van 12 vlugge slagen wenste de doodzieke monnik hun zalig nieuwjaar en dankte hen voor de goede zorgen. Dan vroeg hij om te mogen opstaan om de mis te kunnen opdragen. "Het was nog te vroeg, hij zou nog wat rusten," antwoordde ze. Een korte tijd nadien ontwaakte hij en vroeg terstond: gaan we nog niet mislezen? Haast onophoudelijk herhaalde hij zijn vraag. De twee wakers zagen zich willens en nillens verplicht mede te delen dat Pater Gardiaan hem verboden had op te staan. Dan zal toch wel iemand hier miskomen lezen en mag ik dan ons heer ontvangen? Ja, zeker, de pater heeft beloofd heel vroeg te zullen komen. Goed, goed, dank, kindje, als ik ons heer maar ontvangen mag. Om 3:30 gaf hij met de hand een sein aan een waker om dichterbij te komen. Geef mij een momento in uw mis, kindje, ik zal het ook doen. Zeker, beloofde de waker. Met een glimlach reageerde het heilig paterke. Om 4:00 vroeg hij nogmaals of de mis nog niet zou beginnen. Jawel, binnen een uurtje, verzekerden ze hem. En dan werd hij rustiger. Hij vouwde de handen samen, sloot de ogen en bewoog de lippen in gebed. Een tijd nadien vroeg hij om de stool te willen nemen. Een priester die communiceert, dient immers bekleed te zijn met de stool. Bij het begin van de mis wilde hij opstaan om dicht bij het altaar te kunnen knielen, maar hij onderwierp zich aan het verbod van zijn medebroeders. Gedurende bijna de hele mis hield hij de tong klaar om de communie te ontvangen. Nadat Jezus in zijn hart was neergedaald, bleef hij roerloos in aanbidding, meer dan 3:30. Pater Gardiaan, wat zijn we gelukkig altijd de liefde onderhouden te hebben, sprak hij en drukte hem de hand. We hebben toch alles gedaan om onze medebroeders te believen. Hij drukte hem opnieuw de hand. Och, Pater Gardiaan, we hebben elkaar toch altijd goed verstaan, nietwaar? We zijn altijd goed met elkaar geweest. Aldus vroeg de heilige kloosterling vergiffenis voor gebeurlijke tekortkomingen. Om 8:00 rinkelde de kloosterbel. Waarom belt men nu? Vroeg hij. De hoogmis begint. Een venster van de ziekenzaal verleende een uitzicht op het koor. O, dat is goed. Wat zijn we gelukkig van hieruit de heilige mis te kunnen volgen, bekende hij, nam de rozenkrans, maakte traag een kruisteken en begon te bidden. Na de hoogmis kwam Pater Gardiaan hem een zalig nieuwjaar wensen. Op die dag kon men een generale absolutie krijgen. Pater Valentinus vroeg om die aanstonds te kunnen krijgen en dit gebeurde ook. Toen zijn overste alleen met hem vertoefde, spoorde deze hem aan zijn heilige geloften te hernieuwen. Dat heb ik reeds gedaan, antwoordde Pater Valentinus, maar ik zal zeer gelukkig zijn dat met u te kunnen herhalen. Met luide stem vernieuwde hij zijn geloften en al zijn goede voornemens. Dan smeekte hij zijn gardiaan om een gebod, om op gehoorzaamheid te kunnen sterven. Want de gehoorzaamheid is de grootste oorzaak en de grootste zaak van de kloosterling. Nee, nee, reageerde de overste, wij zouden u niet gaarne missen. Och, gebied het mij, doe het toch, drong Pater Valentinus aan. Nee, ik durf dat in geweten niet, tenzij voor zover het overeenkomt met de wil van God. Wel ja, gebied dat dan op die voorwaarden. En dan sprak Pater Gardiaan met een huivering van vrees. Pater Valentinus, ik gebied u op de heilige gehoorzaamheid te sterven, als dat met de goddelijke wil overeenstemt. Het was duidelijk. Nu was hij tevreden en gelukkig. In de voormiddag nog verzocht hij om de gebeden van de stervenden te beginnen. Dan kan ik ze nog goed volgen, rechtvaardigde hij zijn vraag. Nogmaals sprak hij zijn biecht en ontving met buitengewone gevoelens van geloof de heilige absolutie, kuste de hand van de biechtvader, Remaculus Molen, en zei met tranen in de ogen, ik dank u. Enkele kloosterlingen knielden voor het bed van de stervende om een laatste maal de absolutie van de heilige medebroeder te ontvangen. Enkele jaren tevoren had hij dat aan een broeder voorspeld. Hoe aangenaam en hoe troostvol zal het zijn, kindje, die laatste absolutie te kunnen geven op mijn sterfbed. Daarna verzwakte hij zichtbaar, maar bad voortdurend de rozenkrans, schonk met verstijfde hand de zegen aan zijn neef, eerwaarde heer Jean Paquet, toen die binnentrad. Men vroeg of hij tevreden was met de wil van God en of hij in de hemel voor zijn broeders zou bidden. De stervende knikte en bleef zeer gelukkig. Bij het bellen voor de mis van 10:30, waarna de kleine getijden volgden, maakte hij een beweging om de dekens weg te gooien, om naar het koor te gaan. Onder de vesper zal ik hier niet meer kunnen blijven, verzekerde hij. Om 10:30 bracht dokter Willem zijn laatste bezoek, sprak een weinig en vroeg: Pater Valentinus, ge moet me een laatste zegen geven. Daarna drukte de bejaarde dokter de lippen eerbiedig op het voorhoofd van de stervende en verwijderde zich met tranen in de ogen. Het werd tijd voor de seksten en de nonen. Hij vroeg zijn biechtvader of hij blijven moest of naar het koor moest gaan. Blijf maar hier, antwoordde hij. Als een andere pater uw gezelschap houdt, is dat ook goed? Ja, sprak hij met een glimlach. Om 12:00 antwoordde hij nog op het Angelus. Weinige minuten nadien werd hij onrustig. Hij begon te woelen. Klam zweet parelde op zijn voorhoofd. Pater Valentinus vreesde de dood niet. Hij had ze zijn hele leven onder de ogen gezien en had troost geschonken aan zoveel stervenden. Hij stierf in de gesteltenis van gehoorzaamheid. De gewijde kaars werd aangestoken. Men verwittigde de kloostergemeente in de refter vergaderd voor het middagmaal dat de doorgoede pater aan het sterven was. Pater Gardiaan begon om 12:30 de gebeden der stervenden. De aanwezigen snikten. Even meende men dat het heilig paterke het bewustzijn verloren had. Zijn biechtvader sprak: Pater Valentinus, ik geef u nog eens de heilige absolutie. De pater bemerkte een verandering van de uitdrukking op zijn gelaat. Tevreden gaf hij zijn goedkeuring te kennen. Hij poogde de schietgebeden na te zeggen die men hem voorbad. Omstreeks 1:00 richtte hij zich eensklaps op, staarde met wijd open ogen naar de hemel, glimlachte als zag hij een bevallig schouwspel. Soms gaf hij de indruk met de linker of de rechterhand iets van zijn gelaat te willen weren. Even na 1:00 trad de eerwaarde heer Paquet de sterfkamer binnen. Uw neefke Alphonse is hier, verwittigde men hem. Hij glimlachte nog zachtjes. Daarna begon de doodstrijd. Het kreunen hield regelmatig aan, de kloosterlingen luisterden als in spanning en konden de ogen van hem niet afwenden. In de kamer weerklonk bestendig het gereutel. Een ogenblik voor 3:00 gaf zijn biechtvader hem een laatste absolutie. De woorden waren nauwelijks uitgesproken of de reutel hield op. De paters luisterden met bonzend hart. Een diepe stilte was ingevallen. De kloosterklok sloeg 3:00. Plots veranderde het gelaat totaal. De kleur werd als maagdelijk was. Een glans straalde van binnenuit. De lijnen vertolkten eerst pijn en drukten dan een vredige glimlach rond de mond uit. Zo lag de overledene in een weerspiegeling van ware rust en vrede. Hoofdstuk 17. De dood van de heilige medebroeder. Volkstoeloop, plechtige uitvaart. De dood van de heilige medebroeder veroorzaakte een algemene rouw. Meer dan 30 dag- en weekbladen van België en Nederland schreven heerlijke lofartikels en vertolkten de droefenis van de velen die het heilig paterke hadden gekend. De heiligheid en de populariteit traden in alle publicaties op de voorgrond. Zelfs een liedjeszanger zong op de Grote Markt van Hasselt 12 coupletten over het leven en de verdiensten van het heilig paterke. Een paar dagen na de dood van pater Valentinus, ontving hoogeerwaarde pater provinciaal een brief van monseigneur Rutten, bisschop van Luik. Zeer eerwaarde pater provinciaal, met droefheid ontving ik het bericht van het overlijden van pater Valentinus Paquet. Door de roem zijner heiligheid en de uitnemende diensten die hij aan de zielen bewezen heeft, vooral als biechtvader, is hij een glorie van uw orde geworden. Het bisdom Luik is hem onvergankelijke erkentelijkheid verschuldigd voor al het goed dat hij bewerkt heeft en voor de voorbeelden van uitstekende deugd die hij heeft gegeven. Gelovigen en priesters zullen hem indachtig zijn in hun gebeden en velen zullen zich aanbevelen in zijn voorspraak bij God, waar hij zonder enige twijfel zijn eeuwig loon reeds geniet. Ik heb de eerwaarde heer kanunik Lucas verzocht mij te willen vertegenwoordigen bij de uitvaart om aldus een blijk te geven van mijn eerbied voor de heilige kloosterling en de apostel van de biechtstoel. Op algemene verzoek van de Hasselaren liet pater Overste de maandagnamiddag het stoffelijk overschot van pater Valentinus in een rouwkapel plaatsen aan de kant van de kerk. Een menigte begaf zich naar het klooster. Armen, rijken, bejaarden, jonge lieden spoedden zich naar het stoffelijk overschot. Priesters, kloosterlingen, gelovigen kwamen van alle kanten om hun liefde en aanhankelijkheid te betuigen. Tot de dinsdagavond vulden ze bestendig de kapel om een laatste gebed te prevelen en om met rozenkransen, kruisbeelden, medailles en andere voorwerpen het stoffelijk overschot aan te raken en die als waardevolle herinneringen te bewaren. Vier paters waakten om de beurt met zijn tweeën, bij de lijkbaar en beletten dat men in onbescheiden verering het lichaam zou schenden of de klederen stuk zou snijden. Een uittreksel uit de Gazet van Hasselt vertolkt enigszins de eerste indruk die de inwoners van Hasselt en omgeving beleefden bij het vernemen van de dood. C'est une loi du monde que ceux qui veulent mourir sont les maîtres de ceux qui veulent vivre. Hoe dof en akelig klonk op nieuwjaarsdag de droeve ons in de oren. Het heilig paterke is dood. Dood? Hij dood? En wij meenden, zo onontbeerlijk was ons zijn tegenwoordigheid, wij meenden dat hij immer bij ons zou blijven en zelfs toen ik, bevoorrecht aanschouwer van het eerste uur, de kloosterkamer binnentrad en hem zag uitgestrekt liggen op een praalbed in de stramheid en de kilte van de dood, toen het mij gegund werd de ijskoude voeten van dat maagdelijk en toch zo streng gekastijde lichaam aan te raken, toen vroeg ik mij twijfelend en onzeker nog af, is hij dan werkelijk dood? En ik bleef daar lang, zeer lang bij het lijk van ons heilig paterke weggezonken in een smartvolle overweging. En toen, door de kalmte en stilte van het klooster, mijn geest en mijn hart bedaarden, zeide ik tot mezelf, nee, het is heden niet dat pater Valentinus stierf, al reeds lang was hij dood. Dat meer dan 50-jarig kloosterjubileum in gebed, arbeid en zelfverzaking, was dat niet een lang en aldurend sterven? Ja. Wij wereldkinderen, wij leven niet alleen van licht, lucht en voedsel, maar vooral door de onweerstaanbare verkleefdheid die ons hecht niet enkel aan verwanten, vrienden en teergeliefde wezens, maar ook aan een vermaak, aan ijdel pronken en pralen, aan die ontelbare nietigheden die de zoetigheden van ons bestaan uitmaken. Dat alles kende hij niet. Hem was elke sterveling een dierbare broeder, elke verdwaalde een beminde vriend, elke ongelukkige een bevoorrechte lieveling. Hem was stil en heimelijk geluk, geluk, lijden een genot. Alle vernederingen, alle onrecht een weldaad. En daarom is hij groot voor de Heer. Zo dacht ik en ging heen, maar buiten galmde reeds luid een machtige stem. Groot is hij ook voor de mensen. Het was de stem van de bevolking, die door dankbare liefde en grievende smart gedreven naar de kerk ijlde om het stoffelijk overschot van haar heilig pater te vereren. Toen greep een schouwspel plaats dat ons terugvoerde naar de eerste tijden van het christendom. Een ganse stad, een ganse gouw, verdrong zich rondom het minderbroedersklooster om het stoffelijk overblijfsel van haar heilige te mogen aanraken of tenminste aanschouwen. Meegedreven door die mensenstroom werd ik ook gebracht voor het lijk van de vrome boeteling, dat naar ieders wens en desnoods naar eis, want hij is onze heilige pater, aan al de gelovigen werd tentoongesteld. Er waren er die weenden in stilte over het onherstelbaar verlies dat ons allen treft, en ik weende ook. Er waren er die daar toefden, starend op dat engelachtig wezen, als wilden ze voor eeuwig de zoete beeltenis van de dierbare vader mededragen, en ik toefde en staarde ook. Er waren er die rozenkransen en gebedenboeken neerlegden aan zijn voeten, en ook ik trachtte, door deze aanraking, godvruchtige voorwerpen ter bewaring te heiligen. Er waren er zelfs die door smart, eerbied en liefde beheerst de knie bogen voor dat lichaam waarin 76 lange jaren zijn grote ziel verbleef. En ook ik boog onwillekeurig het hoofd en de knie voor hem, die de stem van het volk steeds heilig noemde. 2 dagen lang was het een onafgebroken optocht van ingetogen lieden die bij het lijk van de vrome boeteling ter bedevaart kwamen. Daar trokken voorbij de schuldloze kindsheid, de hoopvolle jeugd, de ontgoochelde mannenleeftijd en de teleurgestelde ouderdom. Daar verscheen de onschuld, gedost in het vlekkeloze wit der maagdelijkheid, de beproefde deugd in het manmoedig strijden heroverd en herwonnen, en aan haar zijde de schuldige ondeugd die bloosde en tevens hoopte bij het zien van de held. Daar trokken voorbij het sterk geloof, voorgelicht door wijze kennis en gedreven door warme liefde, en ook het ongeloof, dat twijfelde en wankelde en toch het hoofd neigde voor hem in wiens persoon zoveel hoge deugden leefden. Daar trokken voorbij de geleerdheid, die zich vruchteloos afvroeg in welke boeken deze monnik de wondere wijsheid aanleerde om de gewetens te besturen, naast haar de onwetendheid, die ootmoedig bekleed en beleed dat ze geen wetenschap bezit, maar toch aan de kracht van de heiligheid gelooft. Zo 2 lange dagen. En terwijl, als treurde de natuur ook mede, een dichte rouwvloers de sterrenglans verdoofde en droever nog de laatste avond maakte, waarop zijn stoffelijk overschot in ons midden zou berusten, terwijl de guurheid van het wintergetij de bevolking naar binnen dreef en bij de haard deed samenschuilen, spoedde nog godvruchtige zielen naar de rouwkapel der Paterskerk heen. 50, 60 waren er daar. Bij het late avonduur en geduldig bidden stonden ze te wachten tot het deurke der bidplaats zou opengaan, waar men de laatste toebereidselen van de begrafenis voor Sanderendaagse regelde. En toen wij dan, na ongeveer 1 uur lang wachten, eindelijk werden toegelaten, dan greep er een ontroerend toneel plaats dat ik nooit zal vergeten. Daar stond de schaar zijner meest verkleefde en dierbare kinderen, die aan hun heilige vader een laatste goede nacht kwamen wensen, hem de pijnlijke afscheidsgroet brachten en tevens hem een stil en hoopvol tot weerziens toefluisterden. En we stonden daar, geschokt tot in het diepst van ons gemoed. Wij weenden, wij baden, wij peinsden, en wij weenden nogmaals en wij konden maar niet heen gaan, en ik vroeg dan aan mijzelf, waarom dat erebetoog van de tranen en van de liefde? Wat deed hij toch, die ootmoedige minderbroeder, van alles ontbloot wat machtig maakt op aarde? Wat deed hij toch om die onberekenbare invloed uit te oefenen op zijn medemensen en een ganse bevolking voor zijn doodskist te doen knielen? En het antwoord klonk me luid en plechtig uit de zwijgende schaar der monniken, die zich in dichte en vrome gelederen rond het lijk van hun medebroeder verdrongen. De wereld wordt geregeerd door een macht die wil dat zij die sterven aan hun eigen zelf, gebieden aan hen die het leven willen genieten. De begrafenis had plaats de woensdag om 10:00 in de voormiddag. De hoogeerwaarde paters Marcus de Vos, provinciale overste der minderbroeders, droeg de heilige mis op. Zeer eerwaarde heer kanunik Rachels, deken van Hasselt, stond als assistent. Eerwaarde pater Theodosius, overste van Rekem, eerwaarde pater Paulus van Tongeren waren diaken en subdiaken. Langs de evangeliekant op een bidstoel knielde zeer eerwaarde heer kanunik Lucas, afgevaardigde van monseigneur Rutten, bisschop van Luik, daarnaast monseigneur Kezen, senator van Limburg. In het koor bemerkte men de hoogeerwaarde abt van Westmalle, zeer eerwaarde kanunik Noelmans, directeur van het college der stad, een afvaardiging van de eerwaarde paters redemptoristen, van de eerwaarde broeders van liefde, enzovoort. In het koor hadden plaatsgenomen de heren Portmans, burgemeester, ridder de Corsoirem en Anten, schepenen met de leden van de gemeenteraad, ridder de Borman, voorzitter, ridder Povis de Tenbosche, Willems, Palmers en andere leden van de provinciale raad. Maar ook Klaas, arrondissementscommissaris, William Roelands, met de andere leden van de commissie der burgerlijke godshuizen, de geestelijke van de stad en van de omgeving, eerwaarde heren professoren van het college en andere geestelijke en burgerlijke overheden. Voor het einde van de lijkdienst waren 2000 doodsbeeldjes uitgereikt. Daar waren er zeker 2000 tekort. De schola van het Minderbroedersklooster te Sint-Truiden voerde de mis meesterlijk uit. Na de mis sprak zeer eerwaarde kanunik Rachels de lijkrede uit. Ik zal mij gaarne offers getroosten en mezelf uitputten voor uw zielen, zoals we kunnen lezen in de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Eerwaarde paters, eerwaarde heren, beminde christenen. Indien ooit deze woorden van de apostel hun toepassing vonden, dan is het wel bij de dierbare overledene, wiens afscheiden wij thans zo innig betreuren. Zijn ganse leven is een aaneenschakeling geweest van offers aan God tot heil van de zielen. Als kind, als student, als novice, als priester was hij aan God gehecht, altijd bedacht om hem te behagen. Johannes Lucovicus Paquet werd op 17 november 1828 van treffelijke en godvrezende ouders in Tongeren geboren. Zijn deugdzame vader en zijn zorgvuldige moeder lieten niet gespaard om de eerste stappen van hun kind te richten tot deugd en godsvrucht. Hun ouderlijke bezorgdheid werd rijkelijk beloond. In Jean-Louis zagen zij weldra een kind vol eerbied, liefde, gehoorzaamheid en werkzaamheid. Zijn eerste schooljaren deden reeds vlugheid van verstand en opvatting vermoeden, orde en vlijt, nauwgezetheid en gewilligheid in het volbrengen van al zijn kinderlijke plichten. Zijn aanleg voor de studie, zijn meer dan gewone godsvrucht, deden zijn ouders besluiten gehoor te geven aan het vurige verlangen van hun zoon om zich voor te bereiden tot een leven dat kon strekken tot eer van God en tot heil van de zielen. Zij zonden hem naar het seminarie van Sint-Truiden. Hier bleef hij een godvrezende jongeling, een ijverige en onvermoeibare werker. Zijn oversten wisten niet genoeg lof te spreken over de goede hoedanigheden die hun leerling kenschetsten en degene die deze schooljaren met hem doorbrachten, weten te spreken van de gemoedelijke gezel, de oprechte vriend, de bezorgde leerling, en vooral de godvruchtige en voorbeeldige seminarist in wiens aandenken zij zich nu nog verheugen. Priester worden werd weldra zijn enige verlangen. Een goed priester zijn werd het enige doel van al zijn streven, ook met zijn roeping werd volkomen ingestemd door zijn zielbestuurder. Toen de jonge leviet zijn inzicht bekend maakte om in het kloosterleven zich nog volmaakter toe te leggen op de heilige bedieningen, juichte hij volkomen toe. Paquet trad in het noviciaat bij de eerwaarde paters Minderbroeders te Tielt op 3 oktober 1849 en voltrok zijn theologische studie in de kloosters te Rekum en Sint-Truiden. Wat hij elders geweest was, bleef frater Valentinus in het noviciaat, maar op volmaakter wijze. Zijn godsvrucht verdubbelde, zijn ootmoedigheid, zachtmoedigheid en gehoorzaamheid dienden tot voorbeeld aan al zijn medebroeders in het noviciaat. Eindelijk kwam de dag waarnaar hij zo lang en zo vurig had getracht. Hij zou priester gewijd worden en van dan af het geluk smaken God drie heilig op een volmaakte wijze te bevredigen door het heilige sacrificie en zijn genade mogen meedelen aan de zielen door het toedienen van de heilige sacramenten. Die gelukkigste dag voor pater Valentinus scheen te Luik op 10 juni 1854. Nu kon hij met de apostel zijn verlangen uitspreken: ik wil gaarne de kosten betalen en mijzelf ten koste leggen voor uw zielen. En beminde christenen, het bleef bij geen louter verlangen. In werkelijkheid begon hij de levensbaan die gij allen hier in Hasselt gezien, geprezen en bewonderd hebt, bijna onafgebroken, van 1954 tot 1 januari laatstleden, dus gedurende 51 jaar. Ik wil hier niet spreken over zijn inwendig leven binnen de muren van het klooster. Ik zal niet aanhalen welke menigvuldige verstervingen hij zich oplegde. Ik wil liever gewagen van hetgeen ieder van ons steeds in hem bemerkte. Zijn leven was hier, bidden, gehoorzaamheid en werken. De gehoorzaamheid. Ha! Bij pater Valentinus werd die belofte van de Heilige Geest bewaarheid. Vir obediens loquitur victorias. De gehoorzame mens zal van overwinning kunnen spreken. Hij beoogde niets dan Gods wil te kunnen volbrengen in liefde en leed. Nu, door te gehoorzamen, was hij in staat alles te schikken naar Gods wil en welbehagen. Dit gebed, die gehoorzaamheid, is ook het geheim van het onbegrensde betrouwen dat men in hem stelde. Wat hij sprak, men voelde het, putte hij in de ingeving van God. Wat hij deed, deed hij uit loutere gehoorzaamheid aan God. Eerwaarde paters en broeders, jullie die het geluk hebben gehad in zijn nabijheid te leven, waar vond hij ooit meer opwekking tot een volmaakt kloosterleven? Wie stichtte u ooit meer door zijn diepe en overtuigende godsvrucht en werkzaamheid? Wie naamt gij als toonbeeld in al uw doen en laten? Wij hebben dus een ware vader, een onvermoeibare weldoener, een oprechte vriend verloren. Naar zijn voorbeeld bidden wij ook, bidden wij vurig. Naar zijn voorbeeld wezen wij ook gehoorzaam aan de geboden van God en aan die van de Heilige Kerk. Naar zijn voorbeeld werken wij ook onder de ogen van God, om God in alles te behagen. Dan ook zullen wij eens gelijk hij die woorden mogen horen van God. Serve boni et fidelis, goede en getrouwe dienaar of dienares, in het weinige wat ik u aanbeval of aan uw zorg overliet, zijt gij trouw geweest. Zie, ik zal u vergelding geven. Treed mijn rijk binnen, ontvang de kroon die ik u heb voorbereid in de zalige eeuwigheid. De tranen van priesters, kloosterlingen en gelovigen getuigden van de diepe indruk door deze rede teweeggebracht. Later getuigde monseigneur Kezen: gij hebt aan pater Valentinus een begrafenis bezorgd, een prins of koning waardig. Het was geen lijkstoet die wij zagen trekken door de straten van Limburgs hoofdstad, nee, het was een zegenvierende doortocht. En bij het zien van dit roerende schouwspel zegde ik bij mezelf: dit is geen begrafenis, dit is de overvoering van de reliquieën van een heilige. En zo, beste luisteraars, beëindigen we het boek dat handelt over het leven van de zalige pater Valentinus Paquet, het heilig paterke van Hasselt. Wij danken u voor uw luisterend oor en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.